weer lied 1 en dan alle drie de coupletten. Ruis, o God, stroom der genade. Johannes 1. Volgen met Psalm 119 en dat is uit de bundel van Johannes de Heer, 349. 349, het eerste vers. Och, schenkt gij mij de hulp van uw geest. We willen de voorzang afsluiten met Johannes de Heer lied 347. Dat is ook een psalm, psalm 73. Johannes de Heer 347, alle drie de versen, zal dan gedurig bij u zijn. zusters, jongelui en gasten in ons midden, alle hartelijk welkom. Een bijzonder welkom aan broeder Thomas bij het brengen van Gods woord en het leiden van deze dienst. God zegen. Louis, ook bedankt al voor het begeleiden van de samenzang. Volgende week zondag, eerste Pinksterdag, hoopt voor te gaan broeder Dirk Jan Jansen. Ook voor deze dienst bent u natuurlijk weer van harte uitgenodigd. Wij willen ook in deze dienst weer onze voorbeden doen voor Israël. En ook voor de hele situatie daar in de Gazastrook. Wij denken aan al het leed wat daar is, zowel onder de Israëliërs als onder de Palestijnen. Bij de uitgang is er gelegenheid om uw gave te doen in de collectebus. Die wordt ook van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de hal. Ik zou zeggen, maak daar gebruik van. Misschien kunt u kennis maken met mensen die u nog niet eerder ontmoet hebt. Kunt u een goed gesprek voeren en u kunt een kopje koffie of thee nuttigen. De bloemen zijn als bemoediging en als groet van de gemeente voor de familie Boot. We wensen u een gezegende dienst toe en zingen zo mogelijk staande uit de bundel lied 54. Het eerste en het tweede couplet voor fotum en groet en het derde en het vierde na fotum en groet. 54, hoort Jezus nood u, komt tot het feest.
Laten we beginnen met een persoonlijk stil gebed waarin we alles waarmee we gekomen zijn bij de Heere God kunnen neerleggen om ook datgene wat Hij ons door woord en geest wil geven vanmiddag ook te kunnen ontvangen. We mogen het ook vanmiddag tegen elkaar zeggen dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die zee en alles wat erin is, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen, omdat hij trouw is en trouw blijft. En daarom, genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde, van hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Amen. Geweldig wat we net hebben gezongen, hè? Hoort Jezus nood, u komt tot het feest. Kom, arme zondaar, stel niet uit. En misschien zijn er vanmiddag ook wel in ons midden nog die de keuze voor de Heer Jezus nog niet hebben gemaakt. Die hem niet kennen als hun persoonlijke Heer en Heiland. Als de zaligmaker van hun leven. En dan ben je nog een arme zondaar, zou ik zo zeggen. Omdat je dan de rijkdom nog mag vinden in de Heer Jezus. En wij zijn verloste kinderen. Wij zijn verloste zondaren. Want laten we wel wezen, Paulus is er heel duidelijk over. Wij liggen allemaal van nature, hebben allemaal dezelfde aard. Allemaal hetzelfde karakter. Allemaal met zonde en de dood behept. Maar door de Heer Jezus Christus mogen wij het leven hebben. En daarom die uitnodigende woorden uit lied 54... dat de nodiging nog steeds daar is. Kom tot het feest. Kom bij het feest van het leven. En het leven is de Heer Jezus Christus. En ik hoop ook dat als u de Heer Jezus al heel lang kent, dat u dat steeds maar weer uitdraagt in het leven. Die uitnodiging naar anderen toe. Dat we mogen weten van oké, wij mogen een leesbare brief zijn van de Heer Jezus. Zodat God door ons heen werkt, door de krachtige geest, door ons heen werkt om anderen te trekken uit de duisternis tot de volheid van de Heer Jezus. Laten we samen gaan danken en bidden. Heren, wat een geweldige woorden hebben we net gezongen. Vanuit de psalmen en vanuit liederen. Heer, en daarin moeten we zeggen dat alle eer u toekomt. Want u bent waardig. Heer, wat we gezongen hebben over die zondaars, dat is zo herkenbaar ook voor ons. Want van nature zijn we het allemaal. Maar wat is het geweldig mooi om te weten, Heer, dat als wij u kennen en het offer van de Heer Jezus Christus hebben aanvaard, door de werking van de Geest, dat we mogen weten dat we verloste zondaren zijn, geliefde kinderen van de Vader. We zijn u dankbaar, Heer, voor alles wat u gedaan hebt tot uw eer en tot uw verheerlijking. En laat het zo zijn in onze levens, dat we dat beseffen, dat we dat steeds dieper laten beseffen in ons hart, in het binnenste van ons, dat wij mogen leven tot uw eer. Wat onze geliefde broeder Paulus ook schrijft, Heer, dat hij niet meer leeft, maar dat Christus leeft in hem. En laat dat ook zo bij ons zijn. Laat het zo zijn, Heer, dat we steeds meer van het oude leven afleggen. Dat we steeds meer van het oude leven als voor dood houden. Zodat wij in een nieuw, godzalig leven zullen wandelen. Vader, we danken u dat wij hier zo vanmiddag weer bij elkaar mogen zijn. En dat we mogen weten dat u hier aanwezig bent door uw woord en door uw Heilige Geest. We zijn u dankbaar dat u ons wilt leiden en dat u ons hart op de Heer Jezus wil richten, ook vanmiddag. En laat het zo zijn, Heer, dat in het spreken en in het luisteren, ja, in alles wat we mogen doen, het een samenspel zal zijn tot eer en verheerlijking van wie u bent. U weet hoe we hier naartoe zijn gekomen. U weet ook wat we net in stilheid naar u hebben uitgesproken. U kent onze levens. U kent het diepst van ons bestaan. Wat we misschien voor allerlei andere mensen verborgen houden, is voor u als een open boek. En leer ons, Heer, dat we met alles van het leven bij u mogen komen. Altijd. We zijn u dankbaar, Heer, dat u ons vanmiddag wilt troosten, wilt bemoedigen, wilt corrigeren, wilt aanmoedigen. Om vanuit Christus te leven. Heer, we danken u dat we ons verbonden mogen voelen met al die broeders en zusters van ons. Al die geliefde kinderen van u over het rond van deze wereld. Wij hier in vrijheid. Maar er zijn er zoveel die leven in landen waarin vervolging heerst. Heer, als we het aantal lezen, dan duizelt het ons soms. Dat er zoveel leven in landen waarin je niet zomaar de Heer Jezus mag belijden. Waarin je niet zomaar mag zingen tot uw eer. Waarin je niet zomaar de Bijbel mag lezen, laat staan en me hebben. Heer, voor ons is het zo normaal. Maar leer ons, Heer, dat het niet normaal is, dat het een gave van u is. Heer, dat alles in het leven een gave van u is. En dat u ons wilt helpen, dwars door alles heen. We zijn u dankbaar, Heer, dat we zo ook voor uw volk Israël mogen bidden. Wij weten, op grond van uw woord, dat u een weg gaat met het volk Israël. En dat we mogen weten dat u tot uw doel zult komen. En dat wij ook zoveel voor hun mogen bidden vanwege de feit dat in Psalm 122 ook staat, bid voor de vrede van Jeruzalem. En het feit is dat wij weten dat die vrede gaat komen van Jeruzalem als Jezus Christus als koning zal gaan regeren. En Heer, terecht net de opmerking dat we bidden voor Joden, maar ook voor Palestijnen. Ja, ook voor de Arabische landen daaromheen. Ja, voor mensen over het rond van deze wereld wilt u krachtig werken door uw geest. We horen wonderlijke verhalen uit de vervolgde kerk. We horen wonderlijke verhalen ook vanuit Israël. Heer, maar werk krachtig dat u er nog velen trekt uit de duisternis tot uw licht. Wilt u zo doorwerken, Heer, oplossingen geven voor de conflicten in deze wereld. Voor de rampen die er gaande zijn. Heer, leer ons steeds weer in alles op u te zien. En laat ook vanmiddag het een bijdrage zijn dat we elkaar aansporen om u in het oog te houden. Om Christus wil. Amen. We gaan een lied met elkaar zingen. Dat is Johannes de Heer 459. Prijs mijn ziel de hemel, koning, breng uw schatting aan zijn voet. En dat is een aanbiddingslied waarin we hem prijzen, hem loven. Zelfs hem die in de bange tijden onze vaderen uitkomst gaf. En dat we mogen weten dat hij ook steeds weer bij ons is in de omstandigheden van het leven. Johannes de Heer 459. vers 4, hè? Bloemen zijn wij die verkwijnen en door het stormgeweld vergaan. Zie wij reizen en verdwijnen waar gij eeuwig blijft bestaan. Denk ik wel eens van, nou, als we die poppenkast van gisteravond dan een beetje volgen. Ik volg het niet, maar als we er een beetje van horen, dan denk ik van, oké. Er zijn ook allemaal mensen die opkomen, die reizen, maar over een aantal jaar zijn ze verdwenen en ja, wat blijft er dan van over? En de Bijbel is er ook heel duidelijk in, hè? Psalm 103, Petrus haalt het aan in een van zijn brieven, dat de mens is als een bloem van het gras, de mens is als gras en de heerlijkheid van de mens als een bloem van het gras verdort, zijn bloem valt af. En dan staat er ook weer zoiets, maar het woord van de Heere blijft tot in der eeuwigheid. En dan zegt Petrus erbij, en dit is het woord dat onder u is verkondigd. En daarom vind ik het zo mooi, hè, als hier dan ook gezongen is. Zien wij reizen en verdwijnen. Dan gaat het niet zozeer om allerlei andere mensen, de hoge mensen in deze wereld. Maar ja, er zit zo vaak ook iets in onszelf. Hè. Als ik kijk naar mezelf, ook naar het eigen ik. Hoe sterk dat soms ook op kan spelen in het leven. Dan moeten we beleiden. Wij reizen en de een hoger dan de ander, maar dan verdwijnen we weer. Maar gij blijft eeuwig bestaan, ook hier op aarde. En als je de Heer Jezus toebehoort en hem kent, mag je weten dat je tot in eeuwigheid het volle leven met hem mag genieten. En dat hoop en bid ik voor ons allen. Vanmiddag willen we nadenken over het thema David en de zoon van David. En dan niet Absalom. Maar de zoon van David, zoals in het evangelie ook wordt beschreven. En ik heb van de week een mailtje gekregen van iemand uit de gemeente. En daarin stond een zin die mij heel erg triggerde, omdat hij die had gelezen en hij wil weten hoe ik daarover nadacht of overdacht. Want er stond namelijk van, het Oude Testament is niet meer van toepassing op ons, dus we kunnen het achterwege laten, omdat het gaat om het Nieuwe Testament, want daarin wordt ook gesproken over het nieuwe verbond waarin wij vandaag de dag mogen leven. En dan word je geacht om daar een reactie op te geven, maar ik denk van, het is wel goed, want die vraag zal best wel bij meer mensen leven. Ik doe het mooi in de dienst. En we hebben erover gesproken. En volgens mij is het broeder, ik weet zijn naam zo even niet. Maar die op een gegeven moment gezegd heeft, wel alles is voor ons geschreven, maar niet alles gaat over ons. En dat is zo bepalend geweest in mijn leven, dat ik ook probeerde om te snappen, door de werking van de geest, om te snappen van, ja, wat is nou, wat gaat nou over ons? Wat gaat nou ook over de gemeente? Wat is nou voor het volk Israël? Wat gaat nou over de heidenen, over degenen die nog niet tot geloof zijn gekomen? En wat gaat nou over de heidenvolken? En noem al die dingen maar op. Dus alles is wel voor ons geschreven, maar alles gaat niet over ons. En het is natuurlijk een beetje larikoek. Het is absoluut niet waar dat wij het Oude Testament dicht kunnen laten, omdat het niet meer voor ons van toepassing is. Het is de Heer Jezus zelf en later ook Petrus, Paulus en anderen die zo duidelijk ook vanuit het Oude Testament hebben aangehaald, dingen hebben aangehaald. Sterker nog, de Heer Jezus Christus is de vervulling van het oude verbond. Hij heeft dat verbond wat gesloten is, hij heeft de wet van God die bij dat verbond hoorde, volkomen volbracht. En wij mogen leven in het nieuwe verbond, in de vervulling die hij heeft bewerkt. En ik heb volgens mij hier wel eens een keer gezegd, ja, je zou niets kunnen begrijpen van het Nieuwe Testament als je het Oude Testament dichtlaat. Dan gaat het bijvoorbeeld om het nieuwe verbond, wat ik net aanhaalde. Want het nieuwe verbond, zegt Jeremia 31, gaat ook over Israël. God is met Israël een nieuw verbond aangegaan. En wat te denken van al die profetieën in het Oude Testament, die als het ware met het Nieuwe Testament ja, in elkaar klikken, die gaan over de eindtijd. Over de tijd waar wij in leven, maar ook de tijd die nog gaat komen. Dus, nee, zowel het Oude Testament en het Nieuwe Testament hebben we nodig. En nee, je kunt niet zomaar het Oude Testament dichtlaten. Maar het is natuurlijk wel een beetje de tendens van vandaag. En die tendens wordt ook wel min of meer gevoed dat Israël heeft afgedaan. En dat er een sentiment is in de samenleving, maar ook in de kerk, dat toch de kerk het volk van God is geworden. En dat Israël als het ware buiten haar boekje is getreden en dat het klaar is, dat God klaar is met het volk. Nou, en dat geloof ik pertinent niet. Ik geloof dat God tot zijn doel gaat komen met het volk Israël. En ik blijf volkomen achter Israël staan. Niet om wat ze doen. Niet om wie ze zijn. Maar omdat God zich heeft verbonden met het volk Israël. Ook in de Bijbel lezen we dat het volk Israël echt zondige daden heeft gedaan. Ze hebben gehangen naar de Assyriërs. Ze hebben gehangen naar de Egyptenaren. En dat wordt hun door de Heere zwaar aangerekend. En ook vandaag de dag zou je misschien kunnen stellen dat ze hangen op hun wapenarsenaal. Nou, noem maar op. Je zou zo allerlei dingen op kunnen noemen. Maar als je kijkt naar het volk Israël, dan kun je misschien allerlei dingen opnoemen die niet goed zijn. Maar toch blijft de belofte die God op het volk heeft neergelegd. Van de zegen die gaat komen. Nou, een ander punt. Ik vind het Oude Testament ook gewoon geweldig. Ik vind het heerlijk om de boeken van het Oude Testament te lezen. In onze gemeente mag ik diverse preken al geven over David. En vandaar ook dat we een beetje proberen de punten die in de preken die gehouden zijn, al wat diverse lijnen terug te halen, zo vanmiddag even, die ook gaan over David en de zoon van David. Want wat kunnen wij veel leren van David? Kijk, je kunt natuurlijk ook heel sterk, als het gaat bijvoorbeeld om David of om het volk Israël, zeggen van, hoe is het mogelijk dat het volk of dat David zo gereageerd heeft? Vanmorgen gehad over Psalm 105, dat het volk door de woestijn heen gaat, verlost uit Egypte, door een machtige rechterhand, verlost uit Egypte, de belofte van Kanaan. En dan in de woestijnreis beginnen ze te mopperen, te zeuren, te jammeren en noem maar op. En God die doet zoveel wonderen. En menselijk gesproken, tenminste in mijn hart, komt dan wel eens naar voren van, man, heb God zoveel gedaan. En nog loop je te jammeren. Maar gewoon heel eerlijk. Wat dat betreft zijn het net mensen. Hoe vaak gebeurt het in onze levens niet dat we mogen weten dat God in onze levens zoveel mooie dingen heeft gedaan. Sterker nog, dat God ons vanuit de dood in het leven gezet heeft. Door de krachtige werking van de geest. En hoe vaak moeten wij erkennen dat wij niet geestelijk gezien dezelfde weg opgaan of op zijn gegaan als het volk Israël. Bijvoorbeeld als het gaat naar de hunkering naar Egypte. Naar die vleespotten, naar toen in Egypte alles zo mooi was, zo mooi leek. In Exodus of in Numeri staat op een gegeven moment, daar hadden we komkommers, hadden we prei, hadden we ui en hadden we allerlei dingen. En hier in de woestijn hebben we alleen maar het manna. Niets menselijks is ons vreemd, toch? Hoe vaak gebeurt dat niet in onze levens, dat je toch een bepaalde hunkering voelt naar datgene waar we vandaan komen, naar de wereld. En dat we moeten zeggen van, net wat Paulus zegt in Romeinen 12, vers 2, Heren, maak ons niet wereldgelijkvormig. Laat door uw geest die wereldgelijkvormigheid uit ons leven blijven. Uit onze gemeenten, uit onze gemeenschappen blijven. En vandaar ook dat ik het zo mooi vind om steeds maar weer die lessen vanuit het Oude Testament te pakken. Nou, wij gaan diverse dingen met elkaar behandelen. Het eerste is 1 Samuel 16. 1 Samuel 16. U kent ongetwijfeld deze geschiedenis in 1 Samuel 16. Daar staat namelijk in 1 Samuel 16... In 1 Samuel 16, daar staat die geschiedenis dat Samuel naar Bethlehem moet. En dan op een gegeven moment komen die zonen van Isaï komen voor Samuel langs. En dan komen ze allemaal langs en bij de eerste heeft Samuel al zoiets van, dit is hem. Dit moet hem zijn. Nee, tweede voorbij, derde voorbij. En dan gaan al die zoons voorbij en dan op een gegeven moment, Samuel zegt, is er dan nog een zoon? Ja, zegt Isaï, maar die is op het veld. En dan staat er in 1 Samuel 16, vers 7, een heel belangrijke les. Maar de Heere zei tegen Samuel, kijk niet naar zijn uiterlijk en ook niet naar de hoogte van zijn gestalte, want ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Belangrijke les. Hoe vaak gebeurt het in ons midden niet dat wij aanzien wat voor ogen is. En dat wij mensen beoordelen op wat wij zien. Terwijl wij moeten beseffen en belijden dat er maar één de motieven, één werkelijk het hart kent, de motieven van het hart kent. En dat is God. En God zegt dat hier tegen Samuel. Ik heb hem verworpen. Het is namelijk niet wat de mens ziet, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Ook vanmiddag. Ook vanmiddag ziet de Heere ons aller hart. Er staat in Psalm 34, vers 6, de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Dat is mooi, hè? Dat we dat mogen weten. Waarom? Omdat de Heere ons in het oog houdt, ook vandaag, waar we ook heen gaan, wie we ook zijn, hoe we ook met elkaar verbonden zijn. Er staat in Psalm 34, vers 6, de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen. Als wij in de Heere Jezus die rechtvaardiging hebben gekregen, dan mogen we weten dat Gods oog op ons rust. En dan zegt 1 Petrus 3 vers 12, want de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardige. Die pakt als het ware Psalm 34 vers 6 op. En dan staat er, en zijn oren zijn gericht op hun gebed. Maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. En ik vind het zo geweldig mooi dat vanuit het Oude Testament, het Nieuwe Testament het bevestigt, dat de Heere, als hij naar ons kijkt, als hij met ons bezig is, een heel actieve houding heeft. Zijn ogen zijn op ons. Zijn oren horen ons gebed, ons bidden. En waarom? Ja, de mens heeft dan nog wel eens zoiets van, oké, ach, die, en dan sluit je je, als je niet oppast, voor mensen af, omdat je al een oordeel gevormd hebt wat zij of hij denkt, of hoe hij of zij zich kleedt, of, nou, noem maar op. Maar de Heere doet dat niet. De Heere ziet het hart aan. Ik heb wel eens bij ons in de gemeente gezegd, wat zou er nou gebeuren als er nou hier een paar zwervers binnen komen? Zouden ze dan met open armen ontvangen, ook al zit er een luchtje aan? Zouden ze dan met open armen ontvangen? Of zouden dan toch in ons hart, en ik hou het bij mezelf hoor, ik heb het daar zelf heel moeilijk mee, omdat ik dan denk dat ik bij mezelf iets meer ben dan een ander, die het misschien niet zo voor elkaar heeft. Maar God ziet dwars door al onze kleding en al onze geurtjes heen en hij kijkt naar ons hart. En als ons hart naar hem uitgaat, dan wil hij ons krachtig bijstaan. Vers 13 in datzelfde hoofdstuk zegt, toen nam Samuel, dan is David geroepen uit het veld en dan staat er, toen nam Samuel de oliehoorn en zalfde hem te midden van zijn broers. En de geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. Daarna stond Samuel op en ging naar Rama. De geest van de Heere werd vaardig over David vanaf die dag en voortaan. De zalving en daarmee de geest die over zijn leven kwam, dat is een teken van het gezalfde zijn van de Here. Dat was bij Saul ook gebeurd. Daarom durfde en wilde David, zowel in de spelonk als later, niet zomaar Saul doden. Want ik zal mijn hand niet slaan aan de gezalfde van de Here. En die zalving van de Here, dat is heel mooi, die zie je hier bij David. En dan heel mooi die zalving. En dan de geest van de Here werd vaardig vanaf die dag en voortaan. Want de geest van de Here was van Saul geweken en was nu op David gekomen. En datzelfde zie je bij de Here Jezus gebeuren. Als we even doorbladeren, een heel eindje doorbladeren naar Lucas, dan zien wij in Lucas 3... dat de Here Jezus gedoopt wordt. En dan zie je ook weer dat de Vader iets over hem uitspreekt. Bij David ook, hè? Deze is het. Die moet je zalven. En dan staat hier in Lucas 3 vers 21 en 22. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was. En Jezus ook gedoopt was. En aan het bidden was. Dat de hemel geopend werd. En dat de Heilige Geest op hem neerdaalde. In lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei. U bent mijn geliefde zoon. In u heb ik mijn welbehagen. U bent de gezalfde. U bent mijn gezalfde. De Messias. En dat is wel heel bijzonder om dan te zien, want als je dan verder gaat naar Lucas 4 vers 1, dan staat er dat Jezus vol van de Heilige Geest terugkeerde van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Hij was vol van de Heilige Geest. Bij zijn doop was de Heilige Geest als een duif op hem neergekomen. En nu ging hij vol van de Heilige Geest zijn weg. En dan vindt in Lucas 4 die verzoeking plaats. En dan lezen we aan het einde van die verzoeking, als de duivel weggegaan is bij de Here Jezus, in vers 14. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. Door de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest was op hem gekomen. Hij was vol van de Heilige Geest. En inwendig werd hij krachtig bijgestaan door die Heilige Geest en ging hij zijn weg. En kon hij weerstand bieden tegen de duivel. En dan zegt hij in vers 16 tot en met 21. En hij kwam in Nazareth waar hij opgevoed was. En ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge. Mooi hè? Naar zijn gewoonte, niet uit gewoonte. Kun je een hele preek overhouden, doen we nu niet. En hij stond op om te lezen en aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek open gedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond. De geest van de Here is op mij, omdat hij mij, komt het, gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen wie gebroken van hart zijn. Om aan gevangenen vrijlating te prediken. En aan blinden het gezichtsvermogen. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Here te prediken. En toen hij het boek dichtgedaan had en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen, heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. Dan wijst hij naar zichzelf. En dan heeft hij net de doop gehad, de verzoeking gehad van de Satan. En dan gaat hij door de kracht van de geest. En dan opent hij het boek van Jesaja bij die profetie. En dan gaat het over de gezalfde van de Here die de geest heeft gekregen. En dan zegt hij, moet je voorstellen dat je zo samen in de synagoge zit. En dat dan de Here Jezus heeft gelezen. En nou, wat zal hij nu gaan zeggen? En dan zegt hij, heden is dit schriftwoord voor uw oren in vervulling gegaan. Met andere woorden, ik ben het. Ik ben de gezalfde. Op mij is de geest van de Here gekomen. Hij heeft over mij gezegd. U bent mijn geliefde zoon. En zoals David gezalfd was en geest kreeg, vol was van de geest vanaf die dag af, zo is ook de Heer Jezus Christus tot koning gezalfd. En heeft hij de geest gekregen en ging hij door de kracht van de geest. Maar beide zijn op het moment na de zalving niet gelijk koning geworden. In Israël. David ook niet. David moest eerst nog vluchten. Die ging maar vluchten. En hij heeft het land helemaal doorkruist. En de Heere Jezus heeft ook allerlei dingen nog in het land gedaan. En is gekruisigd. Gestorven, begraven en opgewekt, opgevaren naar de hemel. En straks zal de Heer Jezus als koning over Israël gaan regeren. Maar hij is gezalfd. Nou, dan zijn we weer even terug bij 1 Samuel 16. Daar gaat het namelijk, die geschiedenis gaat veel verder. David komt dan aan het hof van Saul. En dan moet hij voor Saul spelen. Waarom? Omdat er... Vers 14 staat, de geest van de Heere was van Saul geweken en een boze geest bij de Heere vandaan joeg hem angst aan. De boze geest, en dan staat er in 1 Samuel 16 vers 23, en telkens wanneer de boze geest van God over Saul kwam, gebeurde het dat David de harp nam en erop tokkelde. Voor Saul was dat dan een verademing. Het ging beter met hem en de boze geest week van hem. Mooi, hè? De boze geest moet wijken voor de man van God die door God bekwaam is gemaakt om aan het hof te dienen en uitgekozen is. Tussen al die Israëlieten viel het oog op David, die op de harp speelde en die werd door Gods leiding, Gods wonderbare leiding, als uitgekozen in de hof van de koning geplaatst, om wanneer de boze geest van God kwam, op de harp te tokkelen, zodat Saul rustig werd en de boze geest weer van Saul week. En ook daarin, in die verkiezing. In de verkiezing om te dienen vind ik het zo mooi om dan ook te zien dat de Heer Jezus Christus bekwaam gemaakt door God zelf. Want de Hebreeënbrief heeft het over, hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Hij is bekwaam gemaakt door God uitgekozen om te dienen. Om volledig af te rekenen met het kwaad. David laat het al zien dat hij als de uitverkozene door God in de hof geplaatst op zijn harp speelt en de boze geest moet wijken. Nou, je kunt daar nog heel veel over zeggen, want wat kun je nou precies leren van die boze geest bij God vandaan? Ik heb een verklaring gelezen, daar ga ik wel in mee, dat God gebruik kan maken van boze geesten in zijn plan met mensen. En waarom geloof ik dat? Nou, omdat God ook dat doet bij volkeren die helemaal niet zijn volk zijn, sterker nog, die helemaal niet bij hem horen. Hij heeft het bijvoorbeeld over Kores, zijn dienaar, maar hij gebruikt ook heidenvolken om het volk Israël te straffen. Dus God gebruikt, in mijn optiek, wat ik gelezen heb, en dat geloof ik ook echt, de boze geest in het plan wat hij heeft ook met Saul. De Heilige Geest was van hem geweken. Maar daarmee wordt het handelen van God niet negatief beïnvloed. Want dat zou je kunnen zeggen, ja, dan is het handelen van God verkeerd. Nee, God blijft in alles heilig en rechtvaardig. Maar hij voert overal heerschappij over. Over alle mensen. Daniel zegt het, koningen zet hij aan en zet hij weer af. Hoe moet ik dat zeggen? U snapt mij, hè? Maar dat doet God in zijn almacht, in zijn soevereiniteit. En dat de duivel en de boze geesten nooit meer kunnen dan God toestaat en toelaat. Nooit. Sommige mensen zijn wel eens bang voor een boze geest of bang voor de duivel. En dan denk ik van, oh, als je vlucht naar de Heer Jezus en je houdt je gezicht op hem gericht, hoef je voor niets en niemand bang te zijn. Ja, als je zelf de deur open doet dat de duivel op je hart klopt, nou dan heb je alle reden om bang te zijn. Maar niet als je vraagt van, Heer, ik heb zo'n strijd, maar neemt u het roer over in mijn leven? Ik heb dat laatste keer gehad. Een jongen bij me had. Een weekend. En op een gegeven moment in dat weekend. Misschien heb ik het wel eens verteld. Maar op een gegeven moment in dat weekend. De tweede nacht dat hij bij ons sliep. Nee, dat was geen weekend. Het was een periode van 5,5 weken. De tweede nacht dat hij bij ons sliep. De eerste nacht had hij zo geslapen omdat hij net terugkwam van de drugs. En hij had allerlei dingen gebruikt. En de tweede nacht. Dan kwam hij bij mij. In één keer in de nacht. Jongen van 23. En hij zegt: Gijsbert, ik ben zo bang. Ik zeg: nou, wat is er gebeurd? Hij zegt van, ik was op de kamer en jij stond in de hoek met een Bijbel. Ik denk, nou, dat is mooi. Maar ik voelde gewoon een zwarte schim door de kamer heen gaan. En ik was helemaal gespannen, ik lag op bed. En hij zei, op een gegeven moment voelde ik het zo drukken. En ik werd zo panisch wakker. Hij was ook helemaal nat van het zweet. En zijn we, ik zeg, nou kom, we gaan naar beneden. En we naar beneden gegaan en hebben we samen gebeden. We hebben gewoon gezegd, heel eenvoudig, Heer Jezus, wij kunnen niets overwinnen. Helemaal niets. We hebben helemaal niets te doen. We moeten we kunnen niet eens rennen, want dan nog achtervolgt het kwaad ons. We alleen maar schuilen onder uw bloed. Alleen maar schuilen. En toen hebben we ook gebeden voor die jongen. En gezegd van, Heer, ja, bedek hem onder uw autoriteit. Bedek hem onder uw bloed. En hij is rustig gaan slapen. En toen ging ik nog even naar het toilet. En ik zat boven op het toilet. En ik voelde op elke vezel van mijn lichaam. Voelde ik het drukken. En ik voelde angst. Ik voelde het gewoon. Ik denk, het zal mij toch niet gebeuren. Ik zeg, Heere Jezus, u moet me helpen. Ook ikzelf. Ik bedek me onder uw bloed. Onder uw autoriteit. En in één keer was het helemaal weg. En kon ik in alle rust slapen. Dat is zo waar. Dat we moeten beseffen. Dat die tegenstander van God niets kan. Wat God niet toelaat. En toestaat. Het morele kwaad komt ook niet bij God vandaan. Maar hij kan wel in zijn toren straffen. Dat zie je ook heel duidelijk bij het volk Israël. Daar worden volken gebruikt om het volk Israël te straffen. Dat kan hij ook doen in het midden van de gemeente. Als er dingen zijn, kan hij straf geven. Dat is niet de bestraffing dat wij de straf moeten dragen van de zonde. Maar dat heeft veel meer te maken met dat hij ons tuchtigt om de zonde uit ons midden weg te halen. Sommigen hebben het alleen maar over een lieve God. En over dat hij alles pijs en vree met hem is. Ja, als we in zijn nabijheid leven. Maar houden wel rekening mee dat ons oude vlees, ons oude natuur, met Christus de dood is ingegaan. En gekruisigd is. En daarom mogen we elkaar bemoedigen om in die nieuwheid van het leven te leven. Dat is zo belangrijk. Maar het morele kwaad, als er hier staat, hè, de geest van de Heer was van Saul geweken en een boze geest bij de Heer vandaan joeg hem angst aan. God is niet het morele kwaad, maar hij kan wel straffen in zijn toren. Nou, en wat je dan bij die boze geest ziet en die uitwerking die bij Saul zichtbaar is. Ja, Saul wil maar één ding, want die wil David doden. Tot tweemaal toe heeft hij die speer met geweld naar David toe gegooid om hem aan de muur te spitsen. Het is niet gelukt, omdat Gods beloften daar zijn. Maar hij heeft het wel geprobeerd. En hoe heeft hij ook geprobeerd om David te doden? En wat zal de duivel blij wezen als David gedood was, zodat God zijn beloften niet waar kon maken? En wat zou het geweldig wezen? De duivel dacht aan het kruis van, oh, nu zijn we van de Heer Jezus af. Nu hebben we overwonnen. Maar juist het kruis, het lijden, ja, is zo geworden dat door het lijden heen, dat is het volgende punt, door het lijden heen mogen we weten dat de Heer Jezus overwonnen heeft en juist de kop van de Satan heeft vermorzeld. Maar we moeten goed weten, ook in ons persoonlijk leven, alles van de duisternis is erop gericht om ons te doden, om mensen te doden. Dat hoort namelijk bij de duisternis, bij het kwaad. Op het moment dat hij de mensen dood heeft, kunnen ze ook niet meer getuigen van de liefde van God, die in Christus aan ons bewezen is. Dus die strijd, die zie je ook. Nou, 1 Samuel 17, een heel bekend hoofdstuk. Tot hoe laat heb ik eigenlijk? We pakken nog een paar punten. 1 Samuel 17, heel bekend hoofdstuk. David en Goliath. David en Goliath. Wat ik daar heel erg mooi vind, en wat je ook echt in die lijnen kunt trekken naar de Heer Jezus, is als je leest in 1 Samuel 17, vers 12, dan staat daar een heel eenvoudig iets, maar 1 Samuel 17, vers 12, daar staat dan, David nu was de zoon van die man uit Ephrata, uit Bethlehem, Juda, van wie de naam Isaï was, en die 8 zonen had in de dagen van Saul, was die al te oud om met de mannen mee te gaan ten strijde. David was uit Bethlehem en zo ook de zoon van David was uit Bethlehem. Want Micha 5 vers 1 is in vervulling gegaan. En gij Bethlehem, Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen, die een heerser zal zijn. Dat gaat nog gebeuren over Israël. Maar daarin is de Heer Jezus, de zoon van David, naar voren gekomen. En vers 16 vind ik ook wel heel bijzonder. En dan zie je eigenlijk de tegenstander, en dan trekken we de lijn door naar hoe de Heer Jezus gedaan heeft. En dat gaat dan over 40 dagen, want hier staat dan over die Filistijn. Kwam, vers 16, kwam 's morgens vroeg en 's avonds naar voren, zo stelde hij zich daar 40 dagen lang op. 40 dagen lang. En 40 dagen lang wordt het volk Israël geconfronteerd met staatsvijand nummer 1, Goliath. En dan, als je die lijn doortrekt van die 40 dagen, dat vond ik in de handelingen, dat vond ik zo bijzonder mooi, hè. Want Goliath, die heeft echt zo'n grote mond. En dan roept hij allerlei dingen. En als je het dan hebt over die overwinning, Goliath staat nog voor de overwinning. Hij heeft de overwinning nog helemaal niet behaald. En hij begint dan, nou, als er iemand is, oh, de Israëlieten, die durven niet. Is er nou niemand van jullie die... Nou, en hij gaat maar door, hij tiert maar. Heeft hij de overwinning nog niet eens behaald? En wat ik nou het mooie vind, als je het dan over de Heer Jezus Christus hebt, dan is hij nadat hij de overwinning behaald heeft, dan staat er in Handelingen 1 vers 3, hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, die overwinning behaald heeft, ook levend aan hen vertoond. Handelingen 1 vers 3, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Mooi, hè? Goliath staat te schreeuwen voor de overwinning. De Heer Jezus heeft de overwinning behaald. En hij spreekt met de zijnen over datgene wat hij gedaan heeft. Zie je het grote verschil? Grote verschil tussen de duisternis en het licht. De duisternis die buldert. Maar het licht wil je leiden. En laten zien dat ook daadwerkelijk de overwinning behaald is. Ik vond het zo geweldig mooi. Die 40 dagen. En dat ik denk van, wauw, als je dan even de Heer Jezus en Goliath naast elkaar zet, wat een verschil, wat een verschil. 1 Samuel 17 vers 26, daar staat, hè, toen zei David tegen de mannen die bij hem stonden, wat zal men de man doen die deze Filistijn verslaat en de smaad van Israël afwendt? Want wie is deze onbesnedene Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God durft te honen? David, die maakt er hier een geestelijke strijd van. Hij zegt van, wie is hij die de gelederen, die de slagorde van de levende God durft te honen? De levende God. We zijn niet zomaar een volk. Daarmee moedigt hij dat volk ook aan. Wie is nou hij, die Goliath? Die de gelederen van God, de levende, durft uit te dagen, durft te honen. En David maakte een geestelijke strijd van. En dat zie je natuurlijk ook bij de Heer Jezus Christus. Want de Heer Jezus Christus heeft de Satan en de duisternis overwonnen. En als wij... Als wij die opdracht krijgen om ook tegen de duisternis te strijden, dan is het Paulus die in Efeze 6 heel duidelijk zegt van je hebt niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten in de lucht. En dat is een gewonnen strijd, omdat de Heere Jezus Christus overwinnaar is. En dan zegt Paulus heel duidelijk, wat je nou moet doen, is staande blijven. Staande blijven in de kracht van de Heere. Sommige mensen denken dat ze weer alles moeten gaan overwinnen. Die zijn er heel erg druk mee, met allerlei dingen te overwinnen en te doen, terwijl Paulus gewoon zegt, je moet staande blijven in de kracht van de Heere. Nou, hoe doe je dat? Door volledig in de wapenrusting te leven die God jou heeft gegeven. En door achter het schild te schuilen, de waarheidsgordel te dragen, bereid te zijn om het evangelie te verkondigen, het borstharnas van de gerechtigheid te dragen, de helm van het heil van de redding, het zwaard van het woord, en zo blijven staan. Het was zo mooi, hè? Dat is zo mooi, want die strijd is geleverd. En straks zal er daadwerkelijk ook die geestelijke strijd verder volledig ook worden geklaard. Wanneer de duivel en de antichrist het zwijgen op wordt gelegd. Dan zie je werkelijk dat de Heer Jezus Christus die overwinning die hij behaald heeft op Golgotha verder gaat laten zien. De duivel wordt gegrepen. Die wordt 1000 jaar in het dodenrijk, of in de afgrond wordt hij geworpen. En dan komt hij daarna nog een kleine tijd, en dan wordt er definitief met het hem afgerekend en met het kwaad afgerekend. Christus heeft overwonnen. En wij moeten leren, net als David, dat wij beseffen dat de strijd geestelijk is. Dat zie je heel vaak ook in de gemeente nog wel eens terugkomen, dat er allerlei partijschappen zijn. Nou, partijschappen komt voor het grootste gedeelte voort uit het feit dat je vleeselijk strijdt. Niet vreselijk, maar vleeselijk strijdt. Je hebt hem vleeselijk opgepakt. Je strijdt ook daadwerkelijk tegen broeders en zusters. Terwijl de strijd dus niet vleeselijk is, maar geestelijk. 1 of 2 Korinthe 10 heeft het bijvoorbeeld over de geestelijke wapens die we hebben. Efeze 6, de geestelijke strijd. Efeze 2 heeft het over de geestelijke zegeningen die we gehad hebben. Er liep net iemand naar binnen toe. Ik weet niet wie het is, maar. De geestelijke zegeningen die we hebben gekregen. En dat is het mooie. Alles is geestelijk. En laten wij dan ook in onze levens gewoon beseffen dat wij dat ook geestelijk mogen zien. Wat David hier doet, laten we dat punt maar meenemen. Het is een geestelijke strijd. We strijden niet tegen vlees en bloed. En we weten dat de Heer Jezus, en dan denk ik dat ik ga stoppen. In 1 Samuel 17 vers 50 staat dat mooi. Daar gaat David dus strijden. Nou, hoe Goliath dan ook het heer gaat tegen David. Ben ik een hond dat je naar me toe komt met een stok en noem maar op. En dan op een gegeven moment staat er in 1 Samuel 17 vers 50 het volgende. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. David doodde de Filistijn met een slinger en met een steen. Menselijk zou je zeggen, dat had Saul trouwens ook. Saul die zei van oké, goed dat je wil strijden. Hier heb je mijn hele uitrusting. David had hem aan, maar het paste niet. Het zat hem niet. Hij was er niet mee. Hij kon er niet zoveel mee. Omdat het niet voor hem was gemaakt. Hij was iemand die in de kracht van de Heer de leeuw en de beer had overwonnen. En dan gaat hij met een strijdmiddel, een slinger en een steen, gaat hij Goliath tegemoet. Nou, dat heeft de Heer Jezus toch ook gedaan. Als de Paulus zegt in de Colossense 2 vers 15, hij heeft de overheden en de macht ontwapend die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Het kruis. Door niemand verwacht, zelfs door de discipelen niet. Als je ziet van Heer, ze hadden gewoon het koningschap in gedachten. Hij zou hun koning zijn. En dan zou hij de Romeinen het land uit bonjouren. Dan zou Israël vrij zijn. Later, na zijn dood en opstanding op de Olijfberg, vragen ze dat nog een keer. Zult u dan nu het koningschap van Israël oprichten? Dus ze hadden alles in hun gedachten van, oh, hij zal koning worden. En dan, ze hadden het hele kruis niet in gedachten. Maar dwars door het lijden heen heeft hij, de Heer Jezus Christus, de overheid en de macht ontwapend. Door het kruis. En daarom zegt Paulus ook, zo verkondigen wij niemand anders dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat brengt mij ook bij de vraag, hoe is dat in onze levens? Leven wij ook daadwerkelijk dat ons oude leven gekruisigd is? Zijn we überhaupt bij het kruis van Christus geweest? Hebben we geknield daar? Hebben we tegen hem gezegd, Heer, ik kan die vijand niet overwinnen. Ik kan mezelf niet overwinnen. Ik kan mijn eigen doodsstaat waarin ik zit niet overwinnen. Ik heb u nodig. Dat wij al onze zonden, al onze tekortkomingen hebben gebracht. En bij het kruis hebben neergelegd. Onszelf daar hebben neergelegd. Om op grond van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus nieuw leven te ontvangen. Een leven tot in eeuwigheid. Omdat God in Christus de overheden en de machten te schande heeft gemaakt. Leven wij vanuit die nieuwheid in het leven, omdat we weten dat eens wij in die volmaakte nieuwheid met geest, ziel en lichaam bij God voor eeuwig zullen wonen? Amen. Ik had nog veel meer op het papier staan, maar het is ook zo'n rijk woord. Hè? Je bent er gewoon telkens weer dat je denkt van, wauw, wat is het woord van de Heere God toch rijk en zo vol, steeds maar weer zo vol. Een geweldige ontdekking die we met elkaar steeds mogen hebben. We gaan de Heere God daar ook voor danken. Heere God, trouwe Vader in de hemel, wat een rijke lessen als we het hebben over David en de zoon van David. Wat lijken ze veel op elkaar en toch ook weer niet. Want de zoon van David was volmaakt, was puur, was rein, was heilig, was goed. En dat kon David niet zeggen, ja, hij was door u gekozen, door u gezalfd. Hij heeft veel overwonnen. Maar u, Heer Jezus Christus, de zoon van David, heeft alles overwonnen. En leer ons maar, Heer, om van u te houden door de krachtige werking van uw geest. Dat wij zo met elkaar verbonden zijn. Dat wij verwonderd raken van wie u bent. In uw grootheid, in uw glorie, in uw heiligheid, in uw rechtvaardigheid. O Heer, wilt u die woorden die we genoemd hebben, die kenmerken van u, wilt u die uitwerken in onze harten. Dat we steeds meer, nu al hier op deze aarde, steeds meer in de verwondering terechtkomen van wie u bent. Van wat u gedaan hebt. Heer, en u kent ons, want misschien zijn er ook wel dingen in ons leven. Paulus noemt het bolwerken, die we ook in onze levens kunnen hebben. Die we misschien zelf helemaal niet kunnen slechten. Omver kunnen werpen. En leer ons dan, Heer, om alles aan u te geven. Om onszelf telkens weer in die dagelijkse bekering aan u te geven. Omdat we mogen weten dat u ons leven leidt. En dat we steeds verder gaan in de navolging van de Heer Jezus Christus. Leer ons, Heer, dat wij de dingen in het juiste perspectief zien. En dat wij niet tegen vlees en bloed strijden, maar tegen overheden en de macht in de lucht. Maar leer ons om voor mensen te bidden. Om elkaar telkens weer op te dragen aan de troon van uw genade. Heer, u kent het. Misschien zijn er in onze levens ook mensen die nog leven in de duisternis. Misschien onze man, onze vrouw, onze vriend, vriendin, kinderen, ouders of wie dan ook. En laat het dan zo zijn, Heer, dat u door ons heen werkt, zodat ze de liefde en de heiligheid van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, in ons zien. En dat ze jaloers worden gemaakt door uw geest. Heer, de welvaart in het Westen is zo groot. Mensen denken u niet nodig te hoeven hebben. Maar Heer, u bent noodzakelijk. Voor tijd en eeuwigheid. En wilt u die boodschap, die verkondiging maar uit ons leven laten bezuinen. Ga zo met ons mee, leid ons door uw geest en leer ons om in alles op u te zien. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar zingen. Een aanmoedigingslied. Ga op het smalle hemelpad, verder, altijd verder. Nummer 472. 472. Jezus houdt uw hand gevat, hij de goede herder. Blijf in hem, ga moedig voort, verder, altijd verder. Volg waar gij zijn stemmen hoort, steeds uw goede herder. 472. Denken als er zo'n zinnetje voorbij komt. Hè? Zonder dood geen leven. Zonder dood geen leven. En dan denk ik van, hey, ik heb ooit eens een keer gehoord. Wie sterft voor hij sterft, sterft niet als hij sterft. En dan denk ik van, dat is zo waar. Hè? Wie sterft aan zichzelf voor hij sterft, sterft niet als hij sterft. Want God is een God van levenden. Geweldig mooi. Ik wil u vragen om te gaan staan, zodat we samen kunnen bidden om de zegen van de Heer. En lieve broeders, zusters, wees ook een zegen voor anderen. Voor mensen die u onderweg tegenkomt. Als u ze aardig vindt, maar ook als u ze misschien niet zo aardig vindt. Wees een zegen voor hen, zodat ze Christus in u kunnen zien. En draag met u de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God, onze Vader in de hemel. En de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest. Zij en blijven met u ons allen. Totdat Hij komt, Jezus Christus, onze Heer. Amen. We gaan met elkaar tot slot zingen. 928, ga nu heen in vrede. Ga en maak het waar, wat wij hier beleden, samen met elkaar. En ik hoop ook echt dat we dat doen. Dat het lied ook echt een aansporing is om datgene wat we net met elkaar mochten beleiden. Door de liederen, door het woord, dat we dat echt uitdragen in het leven van alle dag. Johannes de Heer, 9:28.
Wel thuis allemaal en tot een volgende keer, belevende welzijn.